waren gebleven in Handelingen 9. We hebben gezien dat die profetische uitspraak in vervulling is gegaan en we gaan dan verder. En we zien dat die dubbele bediening, dat is dan de volgende dia, de volgende slide, de dubbele bediening van Paulus eindigt. En wat is er dan gebeurd? Nou, de diaspora, de verstrooiing van Israël, dus de Israëlieten in de verstrooiing, onder de natiën, die hebben de Messias Jezus afgewezen. Keer op keer bleek in Handelingen dat het getuigenis van de Heilige Geest via Paulus, die naar de Sjoel ging, werd afgewezen. Dus ook buiten het land bleek Israël te verharden, bleek ongeloof, en daarom was die periode dan nu in Handelingen 19 vervuld. En nu resteerde dus zijn getuigen voor koningen en in Rome bij de keizer. Daar beriep hij zich op een gegeven moment, zou hij zich later op gaan beroepen. Dus we gaan verder nu, en dat was even een lang stilstaan bij Handelingen 19 vers 21, daar waren we gebleven. Dus we gaan verder in Handelingen 19 vers 21. Toen nam Paulus zich voor in de geest. Dat is een belangrijke opmerking. Hij wist later dat hij daar verdrukking en lijden zou ondergaan als hij naar Jeruzalem zou gaan, maar hij ging toch. En de Heer had hem dus daarop voorbereid en de Heer zou hem ook bijstaan. En hij zou dan door Macedonië en Achaïe komen en naar Jeruzalem gaan, zeggend: nadat ik daar gekomen ben, moet ik ook Rome zien. Dat moeten, dat is dan echt beslissend, beslist. Kijk, dat Efeze toentertijd was het religieuze centrum van de wereld in feite, van die toenmalige Griekse wereld. Ik zeg wel Griekse wereld, maar het was toen natuurlijk wel een Romeinse overheersing geworden. Maar dat was wel degelijk een Griekse wereld ook, want het hele Griekse pantheon werd in wezen door de Romeinen als het ware geïncorporeerd, overgenomen. En zij gaven aan die goden andere namen, maar dat zullen we nog gaan zien. Religieus centrum van de wereld, en daar heeft, en dat was ook het centrum van het handelscentrum, de grootste stad van de toenmalige provincie Azië, waar Paulus toen werkte. En daar heeft hij jarenlang gewerkt. En toen hebben in feite in heel Azië hebben mensen zijn boodschap gehoord. En er zijn ook vele tot geloof gekomen. We kennen de gemeentes in Laodicea, waarover gesproken wordt, in Colosse. En nog meer van die plaatsen daar. Daar waren allemaal groepen ontstaan, uitgeroepen groepen, ecclesia's. En Rome was in die dagen het politieke centrum van de wereld. Dus Paulus werkte daar en hij sprak in dat religieuze centrum van de wereld. En dan weten we wat er gaat gebeuren. Religie is onder andere het bang zijn of te maken angsten hebben voor hogere goden, godheden, demonen, zo u wilt. Boze geesten. En dat is religie. Religie is wat de mens zelf, een pad wat de mens zelf moet bewandelen, werken die de mens zelf moet doen. U kent in deze tijd de grote religies, de grote wereldreligies, zoals we dat dan zeggen. Maar dat is religie. Religie wil zeggen, vanuit het Latijn, heeft dat ook te maken met binden. Heeft te maken met het woord ligare, band, binding. En religieus zijn wil dus zeggen dat je gebonden bent. En dan moet je ook allerlei dingen doen. Dan moet je allerlei verplichtingen vervullen. Ook al is het allemaal niet tastbaar misschien. Boeddha die zegt dat je pad van 7 trappen moet bewandelen. En dan kom je uiteindelijk, waar kom je dan uiteindelijk terecht bij Boeddha? In het niets, geloof ik, het nirvana. Dat klinkt wel bekend, geloof ik, het woord nirvana. Ja, dan kom je in het niets terecht. Ja, dan ga je op in de grote oceaan van het niets. Nirvana. En u kent ook wel de andere religies. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld soms. Hindoeïsme kent vele, 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 vele goden. En u kent natuurlijk ook de grote religie van de islam. Die zwarte steen waar ze dan één keer toch in hun leven bedevaart naar moeten doen in Mekka. En dan moeten ze die zwarte steen daar kussen. En dan hebben ze dan hun bedevaart vervuld. Maar dat is maar één van de verplichtingen die een islamiet moet doen. Die moet vele verplichtingen doen. Elke dag 5 keer bidden met gezicht naar Mekka toe. En dat soort dingen. Maar goed, daar heb je ook heel veel gradaties in. Hè? Want er zijn ook een heleboel moslims die gaan niet elke vrijdag naar de moskee. Hè? Dat zijn dan moslims op wieltjes, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar ja, die heb je natuurlijk ook. Maar dat is ook een hele grote wereldreligie. Hè? Dat zijn meer dan 1 miljard mensen ook. En ja, dat is echt groot geworden. En het jodendom is natuurlijk relatief niet groot, maar heeft wel veel invloed. En het christendom is natuurlijk ook groot. Hè? Dat is ook een van de grote religies van deze tijd. En als we het hebben over het politieke centrum, ja, waar ligt het politieke centrum van de wereld? Washington, D.C., Londen, Jeruzalem, Tel Aviv. Of, nou ja, misschien zou het een van die plaatsen nu nog kunnen zijn, maar dan denk ik toch ook weer, waar we het voor de pauze even over hadden, Babylon, hè. Babylon wordt straks ook het politieke, maar ook het religieuze centrum van de wereld. He, want die grote hoer die daar zit op vele wateren, wat daarvan zegt Johannes, he, daarvan wordt tegen Johannes gezegd, dat is een stad. Dat is een stad. Openbaring 17, vers 17 en 18. De grote hoer die jij gezien hebt, Johannes, waar Johannes zich enorm over verbaasde, daarvan wordt gezegd, dat is een stad die een koninkrijk heeft over of op de koningen van de aarde. Op de koninkrijken van de aarde. Dus die regeert over de koninkrijken van de aarde. Over de heerschappijen van de aarde. Straks. Hè, dat, dus straks is Babylon. Hè, want dat heeft ook dus alles te maken met religie. Maar ook met politiek. Vanuit Babylon zal straks de wereldheerschappij zijn. Zowel religieus als politiek. En dat is wat de schrift zegt. Dus ik bedoel, ja. Het gaat natuurlijk nooit aan om iets uit ons hoofd te profiteren of wat ook. Nee, de schrift zegt dat het zo zal zijn. En dat zal de wereld ook gaan zien. Hè? Als wij weg zijn, dan gaat de wereld dat ook zien. Hè? Dat dat allemaal zijn beslag gaat krijgen. Ja. Maar toen was dat Rome, het politieke centrum van de wereld. En vers 22 lezen we dan in Handelingen 19. Hij echter vaardigde naar Macedonië af 2 van hen die hem dienden, Timotheus en Erastus. En zelf bleef hij een lange tijd in Azië. En Timotheus, dat is iemand die was waardevol voor God, hè, dat zegt zijn naam ook. En van Erastus weten we dat hij in Romeinen 16 wordt hij de stadsbeheerder genoemd, hè, in Rome. En in 2 Timotheus 4 vers 20 zien wij Erastus. En dat zijn misschien wel 2 verschillende, dat weten we niet. Of het was dezelfde. In 2 Timotheus 4 vers 20 zegt Paulus dat Erastus dan in Korinthe is. En dat is mogelijk dan diezelfde Erastus als die hier genoemd werd. En of dat die Erastus ook in Romeinen 16 is, diezelfde, weten we niet. Maar goed. In ieder geval was het een belangrijk iemand ook voor Paulus in zijn bediening. Timotheus stond hem natuurlijk bij, diende hem trouw en nam later ook zijn bediening over, om het zo maar te zeggen. En Erastus was natuurlijk ook iemand die trouw met Paulus meeging. Hè. Dat is, ja, en Timotheus heeft natuurlijk, zoals Paulus dat zegt, Paulus volledig gevolgd. Hè, in zijn onderwijzing, in zijn motieven, in zijn evangelie, in zijn trouw, in zijn liefde, in geloof enzovoort. En al die facetten van Timotheus was hem volledig gevolgd en God geven. Dat ook wij daarin Paulus volledig volgen, hè? Net als een Timotheus. En zelf bleef hij een tijd lang in Azië. Hè? Dat is 1 zinnetje, maar wat heeft hij daar gedaan, hè, Paulus? Hij heeft daar zijn evangelie gebracht. Hij heeft daar gesproken, hè, want het was op die scheidslijn, toen deze dingen vervuld waren. En toen is hij nog een tijdje doorgegaan in Azië. Wat heeft hij toen gesproken? Nou, het evangelie van God, verzoening, genade. Zijn evangelie heeft hij daar alom vrij uitgesproken. Dus hij is daar enorm bezig geweest met zijn evangelie. Maar dat wordt hier afgedekt in Handelingen met 1 zinnetje. Zelf bleef hij een tijd lang in Azië. Dat komt omdat Handelingen spreekt natuurlijk over de gang van het koninkrijk. Hè? Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk oprichten aan Israël? Was de vraag in Handelingen 1 vers 6. Nou, het hele boek Handelingen geeft daar antwoord op. En dat Paulus dan een eigen evangelie kreeg, hè, om het zo maar te zeggen, een evangelie van de verheerlijkte Heer, en dat hij dat sprak, ja, dat wordt verder in Handelingen niet inhoudelijk genoemd, omdat het niet het onderwerp is van het boek Handelingen. Hè, dat zijn dingen die je in de loop van de tijd, hè, al studerend, al luisterend, ga je daar meer zicht op krijgen. Dat is gewoon belangrijk dat je dat gaat zien. Want dan ga je ook, hè, dan blijf je zeg maar en kom je steeds meer uit de enorme verwarring die er overal is over deze dingen, evangelie. En hier zien we even een overzichtje van Handelingen 19. Ik heb dit overgenomen uit de Engelse UR. Die heeft een hele fijne studieserie van Martin. Een zekere Martin, een broeder, die Handelingen heel goed heeft besproken in UR. En dan praat ik over UR's van zo'n beetje 100 jaar terug. En als je dat leest, die studies, dan kun je die vandaag gewoon nog zo gebruiken. Ook al zijn ze 100 jaar oud, maakt het natuurlijk helemaal niet uit, want het is de schrift, hè, die naar voren komt. En dat is gewoon heel fijn om zulke studies dan erbij te pakken en te raadplegen als basis voor deze studieserie van Handelingen. Demetrius roept zilversmeden bijeen en dan komt zijn toespraak. De menigte roept, verwarring in de stad. Ik ga er even heel snel even dat overzichtje door. Gaius en Aristarchus gevangen. Paulus bedoeling gepasseerd. Alexander ingeschoven. Verwarring in de Ecclesia. De menigte roept en de stadsschrijver houdt een toespraak en ontbindt de Ecclesia. Dus dat is wat in vogelvlucht in Handelingen 19 gebeurt. Kijk, Paulus sprak daar zijn evangelie. En ik zei er net, dan weet u wat er gaat gebeuren. Hè? Want het is daar het religieuze centrum van de toenmalige wereld. En als Paulus dan komt natuurlijk met zijn evangelie, dan weet u dat er strijd is. Hè? De afgelopen zondag hadden we het ook heel even erover. Hè? Rondom het woord is altijd strijd. En strijd, de ideale strijd van het geloof. Ja, daar was Paulus natuurlijk volop mee bezig. Dus hij sprak daar zijn evangelie. En wat gaat er dan komen? Nou, een weerstand. De geestelijke machten gaan reageren. En dat is wat je ziet gebeuren in Efeze. Dat is niet zomaar een opstootje van mensen. Nee, natuurlijk niet. Ja, dat was het ook wel. Maar dat was natuurlijk die geestelijke machten, die tegenmachten, tegen het evangelie van Paulus, die reageerden daarop. En daarom kwam Paulus onder druk te staan door dat oproer. Zo gaat dat natuurlijk. Hè? Dat hebben we steeds weer gezien in Handelingen. En je kan er de klok op gelijk zetten. Paulus gaat spreken, zijn evangelie, onherroepelijk gaat de andere kant, de geestelijke machten gaan reageren. En daar komen de vurige pijlen en daar komen de aanvallen en daar komen ze, noem maar op, hè, daar komt de oproer en de verwarring en het rumoer en noem alles maar op. Allemaal om het evangelie van Paulus onderuit te schoffelen. Dat is altijd het doel. En waarom is dat zo? Nou, omdat natuurlijk in het evangelie van Paulus, daar gaat alle eer naar God. Daar gaat alle eer naar Christus. En dat vindt de tegenstander natuurlijk niet fijn. Want die wil de eer voor zichzelf hebben. Dat is ook de eindtijd, hè? Openbaring 13. Iedereen krijgt het merkteken van het beest. En zo niet, kan je niet kopen of verkopen. En dan, dan krijg je het heel moeilijk. Maar al diegenen die het merkteken van het beest hebben, die zullen, voorwaarde is natuurlijk wel, dat jij dan wel het beest, hè, openbaring 13... Openbaring 13, dan moet je wel dus het beest of het beeld van het beest aanbidden. Hè? Dat is wel de voorwaarde. Dus ja, als je dat niet kunt, of als je dat niet doet, ja, dan kan het zijn dat je gedood wordt om die reden. Als het blijkt. Hè, als je niet mee wil. Dus dat, dat gaat natuurlijk gebeuren. Hè? En daarin, in Openbaring 13 blijkt ook, dat zij in dat aanbidden van het beest, aanbidden zij in feite de draak. En daar gaat het de draak om, daar gaat het de tegenstander om. En die wil al die eer voor zichzelf hebben en niet naar Christus. Er ontstond echter in die periode, en dan lezen we dus dit, en dat is helemaal niet verbazingwekkend niet meer, hè, als we dit weten. Er ontstond echter in die periode niet weinig verwarring over de weg. Verwarring. Ik zei net, als je de lijnen volgt van het evangelie van Paulus, en ook in Handelingen, als je die lijnen volgt, dan blijf je uit de verwarring. En om ons heen is heel veel verwarring. En wie heeft dat veroorzaakt? Nou, dat kan natuurlijk maar één zijn. De diabolos, hè, de dooreenwerper, die alles dooreen wil werpen, die alles verwarring wil zaaien, die zit daar natuurlijk achter. Dat is natuurlijk logisch. En er stond niet weinig verwarring over de weg. Hè. We hebben de vorige keer gezien, en ik heb die teksten nog maar een keer hier opgezet, maar die heb ik de vorige keer ook op een slide gezet. De weg was natuurlijk de weg van Jezus. Die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tuurlijk, hij is de weg. Zeker. En daarover wilde de tegenstander natuurlijk heel graag verwarring zaaien. Want ja, je komt natuurlijk wel aan dingen. Hè? Je komt natuurlijk aan dingen. Je komt aan religie. Kijk, het ging daar in Efeze om de vereering van Artemis. En dat is in het Grieks is dat de godin van de vruchtbaarheid. He, dat is heel wanstaltig. He. Dit is een beeldje. U ziet hier op die foto een beeldje van Artemis. Nou, dat is heel wanstaltig. Dat is een vrouw met wel 100 borsten, geloof ik. Nou, dat is natuurlijk heel wanstaltig en met hout dan eronder. En vandaar dat men liever daar ook gestileerde tempels maakte. Die zilversmeden maakte tempels. Dat zag er allemaal veel gestileerder en beter uit. En dat verkocht natuurlijk ook veel beter. En deze godin van de vruchtbaarheid onder andere, die heette in Rome Diana. He, dat kent u misschien wel, hè? Diana. Ik weet niet of die, ik moet nou denken aan een auto, aan een Citroën. Die is misschien wel daarna vernoemd, dat zou zomaar kunnen. Want kijk, had Citroën niet ook een auto die iets van Athene heette of Pallas of zo? Dat was ook een Griekse godin. Dat was de zus van Artemis. Of Artemis was de zus van Athene. En Athene was de godin van onder andere de oorlog enzovoort. En zij had een broer, die heette Apollo. Hé, hey, raketten. De NASA. Apollo. Hé. Hey. Heeft te maken dus met Griekse afgoden. Een naampje, hè? En de Apollo 11, wat was het? 11 of 13, die ontplofte, geloof ik, in de lucht. Dat was een heel akelig ongeluk. En ja, het is een beetje merkwaardig met men zegt van 1969, hè, de mens op de maan. En het is heel merkwaardig dat daarna eigenlijk nooit meer iemand op de maan is geweest. Heel merkwaardig is dat. En het is nog merkwaardiger dat de NASA zegt dat ze die technologie niet meer hebben die ze toen hadden om op de maan te komen. Die is verdwenen. Dat is merkwaardig, hè. Ik moet daar ook wel een beetje om gniffelen eigenlijk, hoor, als ik dat zulke soort dingen hoor. Maar goed, dat even terzijde. Dat is allemaal niet zo belangrijk, dat hele ruimtevaartprogramma van de NASA. En Yuri Gagarin in de ruimte, weet u wel, de eerste mens in de ruimte van de Russen enzovoort. En dat was een wedloopje en Amerika moest dan het eerste op de maan, want ze wilden niet dat Rusland, tijd van de Koude Oorlog, hè, 1969. Dus ze wilden als eerste een mannetje op de maan hebben en nou, noem maar op. Goed, allemaal aan de kant, dat is allemaal geschiedenis. Maar zij was Artemis was de dochter van Zeus. Hè. Er werd gezegd dat ze uit de hemel was komen vallen. Hè, dat staat hier ook in het vervolg in Handelingen 19. Ze was uit de hemel komen vallen. En ja, zij werd dan beschouwd als de godin van de vruchtbaarheid. Want een zekere man met de naam Demetrius maakte een zilversmid die zilveren tempels van Artemis maakte, bezorgden de ambachtsmannen niet weinig inkomen. En dat is het punt, hè. Kijk, religie, dat is één ding. Maar het verdient heel goed, religie. Weet u dat? Religie is goud. Daar kun je goud geld in verdienen. Ik weet niet of u weet hoeveel geld er op de bank van het Vaticaan staat. Maar als u dat zou weten, zou u schrikken hoeveel geld die hebben. En u weet misschien ook wel dat in arme landen, dat daar Rooms-Katholieke kathedralen zijn. En je komt daar binnen en het is een arm land, maar je komt in een Rooms-Katholieke kathedraal en dat is allemaal goud. Religie. Mag ik zeggen, verdienmodel? Ik bedoel, dat is ook wat we hier lezen. Maakte, hè, het verschafte niet weinig inkomen. Dus die verering, hè, Efeze was het toenmalige centrum van de verering van Artemis. Vandaar dat er ook een hele grote Artemis-tempel was. Die was wereldberoemd in die dagen. En dat die werden nagemaakt. Ja, dat werd natuurlijk als souvenirtje verkocht. Als je in Efeze was, dan kocht je zo'n zilveren tempeltje. En dat was natuurlijk lekker verdienmodelletje voor die Demetrius en zijn ambachtsmensen. Dus ja. Kijk, religie, en dat is nog steeds, hè. En dat is niet natuurlijk alleen in de Rooms-Katholieke kerk zo. Maar dat geldt natuurlijk voor andere religies. En dat geldt ook binnen de christenheid. Hebt u wel eens gehoord van het welvaartsevangelie? Wel eens van gehoord? Nou, die predikers van de wel, die zijn zelf wel welvarend, hoor. Zeker in Amerika. Die zijn zeer welvarend, die welvaartspredikers, ja. En dus dat levert ook geld op, kennelijk. En kijk, heel vaak in gemeentes is het zo dat als je daar komt, dan word je lid en allemaal prachtig. Maar je moet wel de tiende betalen, hè? Tiende. En dan een tiende van je bruto salaris moet je dan netto betalen. Dat, hè? Dat is wel dan nodig, hè? Eigenlijk wordt dat wel verplicht gesteld. En dan kan je allemaal bijbels onderbouwen, want de Joden, Israël moest ook de tiende geven. En het is goede gewoonte dat de christenmensen ook de tiendes geven. En dan kan je allemaal bijbels onderbouwen. Paulus doet dat trouwens niet, hoor. Paulus heeft het niet over de tiende geven. Nee, hoor. Nee. Paulus die vroeg ook nooit om geld. En de Filippenzen die stopten hem wel eens wat toe, maar dat was spontaan. En hij hield wel één keer een collecte, maar dat was voor de armen in Jeruzalem. Dat was de enige keer dat je leest bij Paulus over een collecte. Dus die kwam niet aan hemzelf toe. Nee, die was voor de armen in Jeruzalem. Daar heeft hij het ook gebracht. Kijk, dat is het probleem, hè. Dat vind ik dan zo triest. Want daar ook mensen die niet zo'n hoog inkomen hebben. Die heel hard door de week moeten werken voor een minimumloon misschien. Die moeten ook de tiende betalen. Ja, en dan denk ik van ja. Terwijl het helemaal niet voor de gemeente het lichaam van Christus is geschreven als voorschrift. Het is allemaal genade. Die bijeenkwamen, vers 25, die bijeenkwamen, ze werden samengeroepen door Demetrius. Het werd een soort uitroepsel, hè, een soort ecclesia werd daar even georganiseerd, hè, een uitroeping. We moeten niet verwarren met het woord ecclesia wil alleen maar zeggen uitgeroepen of uitgeroepen zijn. Hè, uitgeroepenen. Ecclesia, dat is het woord ecclesia. En dat had een bepaalde culturele setting in die tijd. Alleen vaker is dat zo met culturele dingen. Mensen herkenden het woord ecclesia als ze bij Paulus lazen. Maar je moet dan niet de volle culturele betekenis van het woord die het in die dagen had, leggen op het lichaam van Christus, alsof het lichaam van Christus ook zo zou functioneren als een ecclesia in die stadstaten in die tijd. Zo moet je niet denken. Ja, je moet echt die lijnen volgen die in de brieven van Paulus staan, hoe de gemeente als een organisme functioneert. En ja, kijk, hier kwamen ze dan bijeen, de werkers aangaande zodanige dingen, dus degene die hielpen om die Artemis-tempeltjes te maken. En Demetrius riep ze bij elkaar, dat was kennelijk de leider ervan, hè, van je had... dat was kennelijk een ambacht in die tijd, en had je dan meesters, hij was kennelijk een meester. Mannen, jullie zijn ermee bekend dat uit dit inkomen onze welstand is. Ziet u? Dat leverde flink geld op. Dus hij sprak zijn medewerkers sprak hij toe. Want dat kwam nu door die Paulus, kwam dat onder druk te staan. Ja, Paulus die verkondigde natuurlijk niet Artemis. En jullie zien en horen, zegt Demetrius dan tegen zijn mensen, dat niet alleen in Efeze, maar bijna in heel Azië deze Paulus een aanzienlijke menigte overtuigt en in verzet brengt, zeggend dat zij geen goden zijn die door handen gemaakt worden. Kijk, het punt is dat Paulus maakte natuurlijk duidelijk, en dat had hij natuurlijk ook al in Athene gedaan op de Areopagus, dat al die godenbeelden die door... Athene stond er ook vol mee en... Efeze precies zelf stond ook vol met afgodsbeelden natuurlijk. En allemaal door mensen vervaardigd. Hè? Die beelden waren allemaal door mensenhanden gemaakt. Maar ja, Paulus zegt, ja, kijk, de God die alles geschapen heeft, die hele wereld gemaakt heeft, wiens adem wij krijgen enzovoort, zei hij in Athene, die God, die wordt niet met mensenhanden gediend. Hè? Die wordt niet, en die kan ook niet wonen in tempels die door mensenhanden gemaakt zijn. Nou, in Athene stond daar in het zicht op de Areopagus. Ze stond je vlakbij een grote tempel daar. Dus ze konden gelijk dat koppelen natuurlijk. Maar Paulus die maakte duidelijk, ja nee, die God die ik dien, die alles gemaakt heeft, die alles geschapen heeft, en die een man zal sturen die straks het gericht zal komen brengen, hè, die uit één bloed het hele menselijk geslacht heeft gemaakt, die God die woont niet in tempels met handen gemaakt. Want Paulus zegt, in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. He, die God is geest en die doordringt het hele, zijn hele schepping. Die God. Dus ja, Paulus die zei dat allemaal. Maar hij zegt, ja, maar die beelden van jullie, dat zijn inderdaad helemaal geen goden. Dat zijn eigenlijk nietsen. Die kunnen niet spreken, die kunnen niet horen, die kunnen eigenlijk helemaal niets. Alleen jullie stellen je daarbij iets voor en jullie gaan er nog voor liggen ook enzovoort. Ja, in feite heel bespottelijk. Niet alleen echter is dit ambacht van ons in gevaar om weerlegd te worden, maar ook de gewijde plaats van de grote godin Artemis. Hè. Er stond daar die wereldberoemde, plaatje ziet u daar, die wereldberoemde Artemis-tempel, die stond daar. Hè. En dat was natuurlijk ook een hele bedenkelijke, want daar vond ook die cultische prostitutie plaats en dat soort dingen allemaal. Wordt tot niets gerekend. Bovendien is op handen dat ook haar grootheid neergehaald wordt, die geheel Azië en de bewoonde aarde vereert. Dus nou, de hele dikke woorden van Demetrius over de grote invloed van Artemis. En ze had ook in die dagen grote invloed. En ze werd ook vereerd. En ik heb daar een stukje van gevonden. Dat zal ik u voorlezen, hoe dat dan ging. En dat gaat dan over de Artemis-cultus. In de Artemis-cultus gaat het om de dienst van natuurkrachten en levensdriften. Hè, levensdriften, nou. Cultische over prostitutie gesproken. Het middelpunt van de dienst is de ontsluiering van het beeld voor de ogen van koningen, edelen en priesters uit heel Azië en Macedonië. Het gewone volk mag er niet bij aanwezig zijn als de zijden sluier van het beeld wordt weggehaald en Artemis zich laat zien in al haar pracht en heerlijkheid. Knielend in het stof wachten buiten de grote poorten van het cypressenhout de Artemis-aanbidders, totdat zij ook het beeld mogen zien. De Grieken worden het volk van het oog genoemd. Ze willen het beeld zelf zien. Zoals ook enige Grieken aan Filippus vroegen, wij willen Jezus wel eens zien, hoor. Of wij willen Jezus wel eens zien. Hoor, daar is het geluid van de trompetten. Nu stromen en strompelen de duizenden lammen, blinden en zieken de tempel binnen, om door het opzien naar Artemis de vervulling van hun wensen te verkrijgen. Oorverdovend klinkt het in eindeloze herhaling van de duizenden tempelbezoekers, groot is de Artemis der Efeziërs. Steeds luider en heftiger klinken de woorden, totdat de eerste bezoekers uitgeput op de aarde vallen. En dan komt er ook een processie, hè, dat is een religieuze optocht. Het theater in Efeze was net als de voetbalstadia in onze tijd geschikt voor tienduizenden bezoekers. Ook daar speelde adrenaline en massale opwinding een grote rol. Nou, dat even over de Artemis-cultus. Hè. Ik heb dat uit de website bijbelseplaatsen.nl. En dat is van een goede predikant. Die dat heeft geschreven. Die heeft ook veel rondgereisd in het Midden-Oosten. Dat is dus de Artemis-cultus, hè? De verering van de godin Artemis. En dat is wat hier, daar refereert hier Demetrius ook aan. Hè? Die was heel beroemd in die wereld, hè? De bewoonde aarde. Dat wil zeggen, dat is het Griekse woord oikoumene. Dat wil zeggen overal, hè? Al die plaatsen van de aarde waar mensen wonen. Hè? Dat is de hele bewoonde aarde. Nou, dat was in die dagen. Zeker ook rondom de Middellandse Zee, maar natuurlijk ook wat verder naar het noorden en naar het oosten en naar het zuiden wonen overal mensen. Nou, die hele bewoonde aarde, daar was kennelijk die cultus in doorgedrongen. Goed, we gaan even weer kijken naar, even een klein uitstapje weer naar de vergelijking Petrus en Paulus. Dat is de derde vergelijking van 6 punten. En de volgende keer komt de laatste, dat is de vierde vergelijking. Even in het boek Handelingen. Wat de overeenkomsten zijn wat Petrus en Paulus meemaken en hebben gedaan. Dus dat is even een uitstapje. En we zien hier bij Petrus en Paulus, ze hadden profijt. Petrus van een ruimhartige Gamaliel en Handelingen 5 en Paulus van een ruimhartige Gallio in Handelingen 18. Ze gaven de Heilige Geest door via handoplegging. Handelingen 8, Petrus en Handelingen 19, Paulus. Ze spraken een gericht uit over iemand, dat deed Petrus over Simon Magus, die de Heilige Geest wel wilde doorgeven voor geld. En Paulus deed dat over Bar-Jezus, hè? Je bent met blindheid geslagen de rest van je leven. Een opstanding bij Petrus. Hij wekte Dorcas uit de doden op. En bij Paulus was dat Eutychus, dat gaan we nog zien. Hè? Die viel uit het. Ja, die. Kijk, Paulus die sprak zo lang dat Eutychus in slaap viel. En toen viel hij uit het raam. vanaf de derde verdieping. En toen was hij dood. En Paulus wekte hem op uit de dood. Nou, dan gaan we nog zien wat dat... dat is natuurlijk een prachtig beeld ook van iets. Maar dat gaan we nog zien als we Handelingen 20 hopen te bespreken. En dan de eerste naam, of de naam van de eerste die door hun bediening, zeg maar, zoals wij dat dan zeggen, tot geloof komt. Nou, dat was bij Cornelius niet helemaal waar, want die was al genade tot de God van Israël. Maar in ieder geval door de prediking van Petrus leerde hij ook werkelijk het heil van de Heer Jezus Christus kennen. En Sergius Paulus was dan de eerste die door de bediening van Paulus tot geloof kwam. En ze hadden allebei een Latijnse naam, ja. En dan het visioen kregen ze allebei ook in het middaguur. En ze hoorden allebei ook een stem. Petrus in Caesarea Handelingen 10. En Paulus sprak daarover in Handelingen 26 toen hij daaraan refereerde. En erover vertelde toen de Heer hem ontmoette op weg naar Damascus. En dat was ook in het middaguur, hè, de felste zon. En er was een uitstraling verder dan de middagzon. Dus ook daar zit een overeenkomst in. Nou, wel aardig om even te zien, zo. Goed, we gaan weer terug naar Handelingen 19. We waren gebleven in Handelingen 19, vers 28. En daar lezen wij, dit echter horend, hè, wat Demetrius allemaal zei. He, vol eer en ja, dat was ook hun werk, dat was hun inkomen, Artemis. Dit echter horend en vol wordend van gramschap schreeuwde zij, zeggend, groot is de Artemis van de Efeziërs. En dit gebeuren, dat zegt een uitlegger, was mogelijk in mei. En dat was dan de maand, dat is ook de maand van de vruchtbaarheid enzovoort. En dat is of de maand waarin in ieder geval... ook in de natuur allerlei jong leven weer tevoorschijn komt. En Artemis was immers de godin van de vruchtbaarheid. Dus het jaarlijkse festival was daar om Artemis te eren. He, zo kennen wij in het voorjaar ook wel, ja, wat ik dan altijd toch een beetje denk, in april zo. Dat is een beetje een, als het in het algemeen gesproken Pasen is. He, er zijn natuurlijk zat mensen die echt, Pasen vieren omdat ze de opstanding van Christus willen vieren. Goed, dat is wat anders. Maar Pasen wordt dan, is allemaal, hè, dat noem ik dan een spin-off. Dan gaan ze eieren zoeken in de tuin, u weet het allemaal wel. En dat is allemaal afgeleid van in feite ook een heidense kalender. Hè? Want u moet natuurlijk niet vergeten dat, dat weten veel mensen niet. Maar kijk, die dagen waarop gezegd wordt, nu begint de lente of nu begint de zomer. Hè, dat is allemaal op de 21ste, 2021. Hè, maart, juni, september, december. Dat heeft allemaal te maken met een heiden... Laat ik het maar even zo zeggen. Het heeft allemaal te maken met een heidense kalender. En dat zijn in feite heidense feesten die dan in feite gevierd worden. Bekend is natuurlijk in december, 425 december, de geboorte van Mithras. Dat weet u wel. Maar in het voorjaar is dat ook Easter. Dat is in feite, dat is natuurlijk een Engels woord, maar dat is in feite afgeleid van Astarte. Dus wat er in de lente gebeurt, hè, met het eieren rapen en daar heeft men allerlei mooie gedachten over vruchtbaarheid en noem alles maar op. Ja, dat heeft in feite met Astarte te maken. Maar dat weet u wel. Bijvoorbeeld dat noemen ze dan de evening, hè? Dus de 21 juni. Hè? Dat is dan ook, dat noemt men dan de evening. Hè? Dat is dan het zonnewende. Dat noemt men ook in december zo, noemt men het zonnewendefeest. En het is heel merkwaardig, maar u kent Stonehenge in Engeland? Nou, in Stonehenge, als je daar dan, moet je dan niet doen, maar als je daar dan zou gaan kijken, bij wijze van, maar je kunt erover lezen, je moet er dan niet naartoe gaan, want daar heb je niks te zoeken, denk ik. Maar dan worden er allerlei, ik wil toch bijna zeggen rituelen, want de zon, de zonnewende, die stenen staan ook precies in een bepaalde stand enzovoort. He, dat heeft allemaal te maken met een heidense kalender. Laat ik het maar zo daarop houden. Heidense kalender, ja. En dat is ook dan wat daar plaatsvond in mei. Hè. Dat was dan het jaarlijkse festival. En dan was het heel druk in Efeze. Want er kwamen heel veel mensen kwamen daarop af om Artemis te vereren enzovoort. Nou, zo ging dat. Hè. En dat zit gewoon in de mensen. Het zit gewoon in de mens. De mens is wat dat betreft ook vaak een religieus wezen. Die wil zich graag dan vasthouden aan bepaalde datums en festivals en noem alles maar op. Hè. En dat is ook natuurlijk binnen de christenheid binnengedrongen. Terwijl ja, als je Paulus' brieven leest, ja, we hebben geen enkel feest. Ja, we hebben het doorlopend feest, de opstanding van Christus. Maar we hebben geen kalender, we hebben geen dagen of wat dan ook. Dat is allemaal in de kerk in de loop van de tijd ingevoerd geworden. En dat is allemaal, vind ik dan, toch weer een beetje, ja, vervelend om te zeggen. Maar ja, het lijkt dan toch erg veel op religieus bezig willen zijn. Hè? Dat lijkt het dan toch wel op. Maar kijk, de gemeente het lichaam van Christus, ja, Paulus heeft over geen enkel feest, geen enkele datum, niets. En daarom is het evangelie van Paulus denk ik ook wel eens moeilijk. Ja, we hebben geen houvast aan bepaalde dagen of wat dan ook. Nee, we mogen elke dag leven met dat evangelie van Paulus. Toch geweldig. Is toch geweldig. Nou, Gaius, Aristarchus, eensgezind. Ja, kijk. In de stad werd vervuld van de wanorde en ze stormden eensgezind naar het theater. Gaius en Aristarchus aangrijpend, Macedoniërs, medereizigers van Paulus. En hier zien we dus de weerstand vanuit de geestelijke machten die dan grip krijgen op mensen. En ja, ze pakken dan die medewerkers van Paulus, medereizigers. Want ja, Paulus was de gebeten hond. Was zijn evangelie natuurlijk, hij werd daarop aangekeken. En u ziet hier dat als er weerstand is, geestelijke weerstand, tegen Paulus, dat er ineens mensen eensgezind worden. Hè? Vijanden die misschien voorheen tegenover elkaar stonden, die gaan dan eensgezind, keren ze zich tegen Paulus of tegen het evangelie van Paulus. En die gaan dan één front vormen tegen dat evangelie. Dus heel merkwaardig is dat. En als dan het evangelie van Paulus ergens is geweest en het is verdreven, dan zie je vaak dat daarna degenen die het niet eens waren met elkaar, dat die het niet eens zijn met elkaar, dat gaat dan gewoon weer verder. Maar op het moment dat ze samen het evangelie van Paulus kunnen verdrijven, kunnen verdrukken, dan zijn ze eensgezind, dan vormen ze één front, want het evangelie van Paulus moet weg, dat moet van tafel. Zo, hè? En zo ging het natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog, zo gaat het altijd. In de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers hier in Nederland, gereformeerd, communist. Nou, die stonden altijd heel erg tegenover elkaar, hoor, diametraal. Maar tegen de gemeenschappelijke vijanden Duitsers waren ze eensgezind in het verzet. En na de Tweede Wereldoorlog stonden gereformeerd en communist gewoon weer zo tegenover elkaar. Precies hetzelfde verhaal in feite. Dan kunnen vijanden ineens aaneengesloten één front vormen tegen een gemeenschappelijke vijand. Nou, dat gebeurt in het geestelijke bereik ook. En daar, misschien weet u dat wel hoe dat werkt. Terwijl Paulus nu de bedoeling had onder de bevolking te komen, lieten de discipelen hem niet begaan. Want de discipelen hadden wel door, van als Paulus zelf nu te midden van die opgejutte menigte zou komen, zouden ze misschien wel lynchen. En dat wilden de discipelen toch maar voorkomen. He, want Paulus was natuurlijk toch iemand die had wel de moed om daar gewoon te gaan staan. Maar ja, soms moet je toch ook een afweging maken. En dit was wel gevaarlijk. En we zullen binnenkort zien dat ook de neef van Paulus een belangrijke rol speelt. Want die was achter, oh, wel leuk, die was achter een complot gekomen. Leuk, hè? Ja, in de Bijbel komen ook complotten voor. He, want ja, we leven in de tijd dat natuurlijk iedereen die iets achter bepaalde bewegingen zoekt in de politiek, die daar iets achter zoekt, die wordt gelijk weggezet en geframed als een complottheoreticus, weet u wel. Een conspiracy theorist. Hè, een woord wat ooit uitgevonden is door de CIA. Maar kijk, in de Bijbel komen vaak complotten voor. Wat denkt u van Haman, de Agagiet, hè, in het boek Esther? Wat denkt u van de tegenstander zelf, waar we het net over hadden, Openbaring 13? Is dat geen complot om de hele wereld te brengen tot aanbidding van hemzelf? Is dat geen complot dan? Tegen God? De neef van Paulus kwam achter een complot. En daarom kon Paulus ontkomen.
En wat denkt u van de broers van Jozef? Die smeden toch ook een complot tegen Jozef? Ze wilden het liefst dood hebben, maar goed, Ruben kwam ertussen en die werd verkocht naar Egypte. Maar dat is ook een complot.
Dus de Bijbel staat helemaal vol met complotten. Als het daarover gaat, ja, er is toch niks nieuws onder de zon. Hè? Voor de pauze zei ik toch, boek Micha, zeggen we regelmatig tegen elkaar, we lezen de profeten. Nou, wat vandaag aan de dag allemaal gebeurt, staat gewoon in de Bijbel. Er is niks nieuws onder de zon. Wat toen gebeurde, gebeurt vandaag weer. Prediker zei het toch ook, er is niks nieuws onder de zon. Alles wat geweest is, wordt weer opnieuw gedaan. De mens leert niets, hè? De geschiedenis leert ons dat de mens niets leert van de geschiedenis. Die vind ik ook wel aardig, die uitspraak. En zo is het ook. Maar kijk, het punt is dat Paulus hier dit toch even tegenhouden. En dat was wel verstandig en dat was ook het ingrijpen van de Heer via die discipelen. Om Paulus toch even af te schermen, even in de luwte te houden. Want ja, zo'n woedende menigte was in staat. En het ging om de ping-ping, hè? Het ging om de religie. En dan, dan is het, als het om geld gaat, Dan gaat het vaak over lijken, hoor, letterlijk. Als het om geld gaat, Maar goed, daar ging het dus hier ook om, hè. Het gaat om geld, het gaat om inkomsten. En dan, Sommigen echter ook, vers 31 van Handelingen 19... Sommigen ook echter van de oversten van Azië, die zijn vrienden waren, zonden naar hem en spraken hem aan zichzelf niet te begeven naar het theater. Want ja, daar was men een theater aan de gang, hè, in dat theater. En dat is ook wat vaak gebeurt, hè, dat, we zeggen ook wel eens, hè, als je de schriften kent, dat de hele wereld, hè, het hele wereldgebeuren is eigenlijk één groot theater. Dat is vandaag ook zo. Hè, wat wij zien, is theater vaak. Wij zien niet de dingen, of wij zien niet de achtergronden waar het werkelijk om gaat. Ofwel, als je goede informatie hebt, dan kun je daar achter komen. Maar wat wij allemaal zien gebeuren, dat is in feite één groot theater natuurlijk. Hè, dat is, politiek is ook vaak één groot toneelspel. In de Tweede Kamer ook, dat zeggen de politici zelf, insiders die zelf in de Tweede Kamer zitten, die zeggen dat ook. He, dat het gewoon een groot theater is. He, een debat over een wetsontwerp. Ach, van tevoren staat alvast de uitkomst van het debat. En dat wordt precies gearrangeerd. Als iemand daar voor de microfoon gaat staan, dan weet die ander dat hij ook moet gaan spreken. En ik noem maar zo even wat dwarsstraten. Het is allemaal voorbereid. En ze weten de uitkomst al. Ze weten al dat die wetgeving erdoor gaat komen. Dat is allemaal al bedisseld. En wat dan in de Tweede Kamer gebeurt, dat is allemaal theater. Dat is allemaal debat, links, rechts, ach, dat is allemaal ook voor de bühne. Zo moet je er gewoon naar kijken, want het is gewoon een schouwspel, een theater. En ze moeten allemaal hun rol vervullen. En zo is het in feite ook in het grote geheel, als we het hebben over het plan van God, dan zijn er heel veel mensen die daarin, om het zo maar te zeggen, acteren. Maar ze moeten, en dat is dan wel heel serieus, zij moeten dan ook die rol vervullen die zij moeten vervullen in Gods plan. Straks zal dat de antichrist zijn. Nu kun je heel veel speculeren over wie de antichrist is. Is het die of is het die? Of misschien is het die wel? Wij weten het niet. Het zal pas blijken als wij weg zijn. Hè? Maar die antichrist die gaat natuurlijk komen op het toneel. Dat is een ding wat zeker is. En wie dat is? Nou ja, goed, God zal hem op een gegeven moment geven dat hij naar voren kan komen en die macht kan pakken. Hè, want er staat dan regelmatig in de openbaring, het werd gegeven aan diegene. Hè, het werd gegeven door wie? Nou, door God ten diepste. Dat hij die rol moet vervullen op het wereldtoneel. Dat geldt natuurlijk voor de antichrist. En dat geldt voor al die antichristen ook die er zijn, valse profeten. Die moeten ook allemaal die rol vervullen. Natuurlijk, uiteindelijk zijn dat vaten van toren of van verontwaardiging. Hè, die God met veel geduld draagt. Maar die moeten ook een rol vervullen. En ja, God heeft ook de goddelozen gemaakt, zegt Spreuken, voor de dag van het gericht. Of voor de dag van het kwaad. Ja, die moeten er ook zijn. En zo kun je er vanuit God natuurlijk naar kijken. En dan ga je ook op een andere manier naar al die dingen kijken. Ook naar al die ontwikkelingen, hè, die dan gebeuren in de wereld. Hè, al die mensen die dan op het wereldtoneel komen. die grote macht krijgen, ja, die kunnen alleen maar die macht krijgen omdat God hen, om het zomaar te zeggen, toestaat dat zij die macht krijgen en die rol moeten gaan vervullen. Dat moet dan ook gebeuren. En dat is, ja, dat was natuurlijk in de tijd ook, ik had het net over Haman, maar dat was natuurlijk ook in de tijd van Esther. Hè, dat Haman, die moest ook op dat toneel komen als een voorafschaduwing van de antichrist, die het volk van God wilde laten uitroeien, maar God kwam tussen beiden, hoewel de naam van God niet genoemd wordt in het boek Esther, maar God kwam tussen beiden. En niet Mordechai ging eraan, nee, Haman ging eraan. En Mordechai mocht op dat paard zitten en vereerd worden. Dat is humor van God, hè? Maar dan zien we dus in het boek Esther, zien we die onzichtbare hand van God, die ervoor zorgt dat zijn volk bewaard blijft, en dat de Agagiet, hè, Agag, dat is een nakomeling van Amalek, hè, want God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, staat in Exodus 17. De Agagiet Haman, die wilde het volk Israël uit laten roeien, maar God kwam tussen beiden en hij werd gespiesd op de paal. Haman. En dat zal straks natuurlijk ook het einde zijn van de antichrist. God zal hem teniet doen en dan zegt Jesaja 13 en 14, is dat nou die man die de hele wereld in beroering bracht? En wordt er dan van hem gezegd. Ja, maar nu is hij dood. De rol is uitgespeeld. Klaar. En die rol heeft hij moeten vervullen vanuit God. He, zo werkt God. En dan kom je wel onder de indruk natuurlijk van de grootheid van God. Hè? Want er is één die alles in zijn handen heeft, bij wie er niets misgaat, die liefde is en die alles volvoert naar zijn plan. En uiteindelijk ook met ieder tot zijn doel zou komen. Dat heeft hij gezegd. En dat zal ook gebeuren. Hè? Staat in Jesaja 45. Het is een eed. God heeft dat gezworen met een eed. En het zal ook gebeuren dat alle knie zich zal buigen en dat alle tong van harte zal belijden dat Jezus Kyrios is. En dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat het daarop uitloopt. Zo groot is God. Nou, hier later voor deze avond. We gaan de Heer danken. Vader, we danken u dat we zo met deze dingen bezig mogen zijn. En als we kijken naar de invloed van religie in onze wereld van vandaag, die is heel groot. En daardoor staat ook uw volk Israël onder grote druk. Is er veel jodenhaat vanuit religie. Maar vader, we danken u dat volk toch zal bewaren door grote verdrukking heen. En we danken u dat we dan ook mogen bidden voor Israël, uw volk, uw oogappel. En u zal al uw beloften aan hen waarmaken. Zoals u alles waarmaakt wat in de schrift getekend, opgetekend staat, vader. En tot in de laatste titel en jota toe. Vader, we danken u dat u zo nauwkeurig bent, dat u alles vervult wat u gezegd heeft. En de profetieën zullen vervuld worden en we zien het onder onze ogen ook gebeuren, vader. Zoals u het gezegd heeft, gebeurt het exact. We danken u dat wij mogen uitkijken als leden van het lichaam van Christus naar de bazuin. Die, naar we stellig geloven, toch binnen afzienbare tijd gaat klinken. Wij weten niet de dag, wij weten niet het uur. Niet de maand, maar u weet het wel, vader, en u zal precies op het juiste moment dat zal laten gebeuren. Vader, dank u wel dat we daarna uit mogen kijken. Dank u wel dat u ons zo het vergunt om met deze dingen bezig te zijn, terug te kijken en te leren van de geschiedenis, zoals het met Paulus ging, in dat centrum van religie, een centrum van afgoderij in Efeze, waarin dat heerlijke evangelie mocht klinken. Het evangelie van God, het geheimenis van het evangelie. Vader, dank u wel dat zoveel heil in die brieven van Paulus vermeld staat en dat we daar heel blij en dankbaar voor mogen zijn. Vader, dank u wel dat u ons stap voor stap voortleidt op uw weg en dat u ons toebrengt naar die heerlijke toekomst met u, waarin we straks een lichaam zullen hebben wat gelijkvormig is aan zijn heerlijkheidslichaam. Vader, dank u wel dat we u daarvoor alle dank, eer en lof mogen brengen. Vader, dank u wel dat we hier zo deze avond mee bezig mochten zijn. En wil het woord verder uitwerken naar uw plan en naar uw wil. We danken u daarvoor dat u dat ook doet in ons leven. En mogen wij dan leven op u gericht, tot eer van u. In alles tot de bazuin. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere, Christus Jezus. Amen.